Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 22, vers 1 en vers 2. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook vers 2. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere. Psalm 22, vers 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, na de belijdenis van het geloof zingen wij Psalm 31 vers 4. Ook woorden die de Heer Jezus aan het kruis gesproken heeft. Ik beveel mijn geest in uw handen. Psalm 31, het vierde vers. Doen we vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat dit keer met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belijden wij: God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. En we doen dat met de volgende woorden. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf van de zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkend tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. We lezen het Lijdensevangelie uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, vers 45 tot en met 54. Matteüs 27, en we beginnen te lezen bij vers 45 en we lezen door tot en met vers 54. Matteüs 27 vanaf vers 45. Daar luidt het heilig woord van God als volgt. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op. Laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking verschenen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. Tot zover gemeente de schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in dit gelezen gedeelte, vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Tot zover ook de tekst voor de preek. Laten we dan nu samen het aanzicht van de Heere God zoeken. Laten we samen bidden. O Heere, Gij God der waarheid, U Heere, die uw eigen Zoon niet gespaard hebt, maar hebt hem voor ons allen overgegeven, zoals de apostel schrijft. Het is toch ook tot u, Heere, dat wij hier vanavond naderen. En dan kent u ons en dan weet u ook dat we hier bij elkaar zijn. Of ook meeluisteren, ook verbonden zijn over het internet, over de kerkradio, om ook te horen, Heere, uw eigen woorden. Om te horen over de Heere Jezus Christus, die gekomen is op deze wereld om te sterven, om te betalen voor de schuld van de zonde. En Heere, wat hebben we dan vanavond om dat te kunnen doen, om daar echt bij stil te staan. Ook uw Heilige Geest nodig. En daar bidden we u om, Heere. Zoals een bekend lied het zegt, leer ons, Heere, om uw lijden recht, dat wil zeggen op de goede manier, te betrachten, te overwegen, te bedenken. Want in die zee, ja, daar moeten onze gedachten wel in verzinken. Daar zit zoveel in, Heere God. Maar wilt u dan ook vooral geven vanavond, dat wij daar heel persoonlijk ook vanavond iets aan zullen hebben. Dat het doordringt tot ons hart. Wat uw Zoon gedaan heeft en wat daar gebeurd is. Nu meer dan 2000 jaar, meer dan 2000 jaar geleden, Heer. Het is toch een groot wonder dat uw Zoon mens werd, maar dat hij ook stierf. Heere God, mogen we de betekenis daarvan kennen voor ons eigen hart en voor ons eigen leven. En dan mogen we u danken dat we hier mogen zijn. Mogen we danken dat u ons die gelegenheid geeft, ook gewoon door de week, op een vrijdagavond, de avond waarop uw Zoon stierf. Heere God, wij bidden en vragen u, wil overal waar uw woord verkondigd wordt, ook vanavond een zegen geven. Gedenk ook al die mensen, Heere, die wel weten van Pasen, die misschien ook wel weten dat het Goede Vrijdag is, maar die er geen geloof aan hechten. Die ook niet naar de kerk gaan misschien. Heere God, wilt u ze ook nog brengen hier. Dat ze ook uw woord mogen horen. Dat ze ook mogen horen dat grote wonder. Dat rijke getuigenis. Dat u zelf in uw Zoon de Heer Jezus de wereld met uzelf was verzoenend. Heere God, open onze ogen. Open ons hart. Geef ons alles wat nodig is. En dat om zijn offer, om hem te verheerlijken vanavond in onze harten en in onze levens. Amen. Gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven, willen we gaan zingen als inleiding op de preek. Opnieuw ook een lijdenspsalm. Psalm 69, vers 9 en vers 13. Psalm 69, vers 9. Versmaardheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. En ook het 13e vers. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. 69, 9 en 13.
Thank you.
goede vrijdagavond. En we mogen gemeente opnieuw stilstaan bij dat wonder. Bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Is dat voor u een wonder? Is dat voor jou een wonder? Dat hij stierf. Ja toch. Want zonder dat lijden en sterven van de Heer Jezus was er voor u en voor jou en voor mij geen enkele hoop. Dan waren we verzonken in een inktzwarte nacht van wanhoop. Maar omdat hij de weg ging. Omdat hij die moeilijke en zware weg ging naar Golgotha. Omdat hij zich aan het kruis liet nagelen. Daarom is er hoop. En daarom is er leven. En kunt u en kun jij het leven vinden. Bij hem. Ja, gemeente, dat werk van de Heer Jezus. Dat is natuurlijk eigenlijk iets waar we wel elke dag bij stil mogen staan. En ik hoop ook dat u dat doet. He, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, al die heerlijke heilsfeiten. Ja, daar mogen we elke dag van jaar wel aan denken. Niet alleen op Goede Vrijdag dat we dan stilstaan bij zijn lijden. Het is goed dat we dat doen en het is ook mooi dat we dat kunnen en mogen doen. Zo in de gang van het kerkelijk jaar. Zijn dood, waarmee hij een betaling werd voor de zonde en de schuld van verloren mensen. En nou, ik heb het gezegd, hè, vanavond wil ik in het bijzonder met u stilstaan bij die dood. En dat naar aanleiding van de woorden uit Matteüs 27, vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Het gaat hier over de laatste roep van de Heer Jezus. De laatste keer dat hij riep en dat met luide stem vanaf het kruis. Als thema voor de preek wil ik u noemen Jezus sterven. En dan wil ik met u stilstaan bij drie punten. Ten eerste de uitroep voor Jezus sterven. Ten tweede de vrijwilligheid in Jezus sterven. En ten derde de troost van Jezus sterven. De roep voor Jezus sterven. De vrijwilligheid in Jezus sterven en de troost van Jezus sterven. Eerst het eerste punt. De roep die vooraf ging aan het sterven van Jezus. Daar vertelt Matteüs over in onze tekst. Gemeente, het eerste wat mij opviel daarbij is dat Matteüs niet vertelt wat de Heer Jezus geroepen heeft. Hij zegt alleen maar, de Heer Jezus riep nogmaals, nog een keer. En daarmee wijst Matteüs terug naar die roep zo even. En dat zijn ook de enige woorden van de Heer Jezus die Matteüs voor ons bewaard heeft. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is de ene roep die Matteüs voor ons beschrijft. En dan zegt hij, Jezus riep nog een keer. Maar wat dan? Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En ik kon het toch niet laten, gemeente, om daarvoor ook even naar de andere evangelisten te kijken. U weet, Heer Jezus, hij heeft aan het kruis 7 keer iets gezegd. We noemen dat de 7 kruiswoorden. Maar niet één evangelist, en dat is eigenlijk best opmerkelijk, niet één evangelist heeft ze alle 7. Nee, als je die uitspraken van de Heer Jezus nagaat die hij aan het kruis gedaan heeft, dan zul je ze met elkaar moeten combineren. Matteüs, Marcus en Lucas en Johannes. Matteüs en Marcus die hebben allebei datzelfde kruiswoord, wat ik zojuist al noemde. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Matteüs die heeft het in het Hebreeuws en Marcus die heeft het ook nog, die heeft het in het Aramees. En Matteüs, Eli, Eli, Marcus, Eloi, Eloi. Lucas die heeft 3 kruiswoorden die alleen Lucas heeft. En Johannes die heeft 3 kruiswoorden die alleen Johannes heeft. En zo kom je tot een totaal aantal van 7. Ja, waarom hebben niet al die evangelisten allemaal alle kruiswoorden, zou iemand kunnen vragen? Nou, gemeente, dat kan er natuurlijk mee te maken hebben dat ze niet allemaal van alle kruiswoorden afwisten. Hey, Johannes heeft daar waarschijnlijk zelf gestaan. Misschien niet alles gehoord. Anderen hebben misschien weer andere dingen gehoord. Of ook van anderen andere dingen gehoord. Misschien, gemeente, en misschien is dat nog wel belangrijker, heeft het ook te maken met de verschillende kanten, de verschillende aspecten, de verschillende zijden van het lijden van de Heer Jezus, die ook de verschillende evangelisten willen benadrukken. Iedere evangelist legt, dat geldt voor het leven van de Heer Jezus ook, maar ook voor zijn sterven, zijn eigen accenten. En wil je die accenten een beetje op het spoor kopen, dan is het ook wel goed om de verschillende evangelisten met elkaar te vergelijken. Matthäus vertelt dat de Heer Jezus riep met een grote stem, met een luide stem, voordat hij de geest geeft. Matthäus vertelt niet wat. Johannes geeft woorden die de Heer Jezus gesproken heeft vlak voordat hij de geest gaf. En we lezen bij Johannes, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Ja, gemeente, ik heb me dat altijd zo voorgesteld eigenlijk, dat de Heer Jezus daar, toen zijn lijden ten einde was, dat hij dat overgoocheld heeft uitgeroepen. Dus in eerste instantie dacht ik bij die luide woorden van Matthäus aan deze uitroep van de Heer Jezus. Het is volbracht als een soort kreet van triomf, een uitroep van overwinning. Maar Johannes schrijft dat niet. Nee, uit wat Johannes schrijft krijg ik eerder de indruk dat de Heer Jezus die woorden het is volbracht niet heel hard gezegd heeft, maar eerder zachtjes. Johannes schrijft eenvoudig dat de Heer Jezus deze woorden zei, niet riep, met een luide stem. Lucas daarentegen heeft het wel over woorden die de Heer Jezus heeft uitgeroepen, vlak voordat hij de geest gaf. Lucas die schrijft, Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Nou, gemeente, als Matthäus dan schrijft, Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest, dan ligt het voor de hand om te veronderstellen dat het die woorden zijn, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, die Jezus als laatste uitgeroepen heeft. Nee, Matthäus laat die woorden niet horen. Misschien wist hij er best van. Maar Matthäus laat de nadruk erop vallen, anders dan Lucas, op het feit dat de Heer Jezus riep. Niet wat hij riep, maar dat hij riep. Vlak voordat hij de geest gaf, en dat met een luide stem. Ik meen dat er is alle reden om te denken dat dat feit op zichzelf heel bijzonder is. Waarom? Nou, de meeste mensen die gekruisigd werden, waren vlak voordat ze stierven zo uitgeput dat ze geen kracht hadden en ook geen bewustzijn meer hadden om nog iets te zeggen. Laat staan dat ze nog de kracht hadden om met een luide stem te roepen. Het hele idee van de kruisiging was dat het een langzame en een pijnlijke dood moest zijn. Zo pijnlijk mogelijk en zo langzaam mogelijk. De marteling moest zo lang mogelijk duren, net zo lang totdat je van uitputting stierf. En het gebeurde ook niet zelden dat mensen die aan het kruis hingen, voordat ze stierven, eerst in een staat van bewusteloosheid terechtkwamen. in zwijm. De gemeente, daarom werd er voordat die veroordeelden van het kruis afkwamen, ook altijd zo goed gekeken, zijn ze wel echt dood? Zijn ze wel gestorven door dat kruis? Door die kruisiging? Denk aan die speer die in de zijde van de Heer Jezus gestoken wordt. Ze breken zijn beenderen niet. Dat doen ze bij die andere misdadigers wel, om het zo snel mogelijk ten einde te brengen. Omdat het Sabbat zou worden. En de Joden wilden dat die dode lichamen van het kruis afgehaald werden. Omdat het land niet verontreinigd zou worden. Er moest gecontroleerd worden, is de Heer Jezus echt dood? Is hij niet bewusteloos geraakt? En meestal duurde het een dag of 3, 2, voordat iemand stierf van het kruis. Bij de Heer Jezus duurde het niet zo lang. Een uur of 6. Zo lang heeft hij ongeveer aan het kruis gehangen. Vanaf de 3e uren, 9 uur 's morgens is dat, tot de 9e uren, 3 uur 's middags ongeveer. En toen stierf hij. We lezen bij Marcus dat Pilatus zich ook verwonderd heeft afgevraagd, hoe is dit mogelijk? Als hij hoort dat Jezus zo snel al gestorven is, waarom gebeurde dat? Was de Heer Jezus eerder uitgeput dan al die andere kruiselingen? Ja, dat zou niet vreemd geweest zijn, want ja, ga maar na, hè? Wat heeft de Heer Jezus voordat hij aan het kruis gehangen werd allemaal al meegemaakt? Alleen dat al zou je toch volkomen uitputten. Denk aan zijn doodsangsten, denk aan zijn worsteling in Gethsemane, waar hem het bloed uitgeperst werd. Denk aan al dat gesol met hem, dat heen en weer gesjouw. Van voor de rechtbank van de Joden, naar de rechtbank van Pilatus naar Herodes, en van Herodes weer terug naar Pilatus. Denk aan het verlies van bloed. Vanwege de geeseling. Vanwege de kroning met doornen. Gemeente, wat zal de Heer Jezus daardoor al geleden hebben? Wat zal het hem aan kracht en energie gekost hebben? Dat moet toch uitputtend, afmattend geweest zijn. En misschien, zo wordt wel eens gesuggereerd, was dit één van de redenen waarom de Romeinse soldaten Simon van Cyrene dwongen om zijn kruis te dragen. Ze plukken Simon van de straat. Help deze mannes. Die soldaten waren misschien bang dat de Heer Jezus het niet vol zou houden. Dat hij het niet zou kunnen uithouden tot hij bij Golgotha was. En hij moest sterven door kruisiging. Dat had de rechter besloten. En hij mocht voor die tijd niet sterven. Dus in zekere zin waren de Romeinse soldaten misschien wel bezorgd dat Jezus te snel zou sterven. Of het echt nodig geweest is dat Simon dat kruis van Jezus droeg, dat denk ik niet. Nee, de Heer Jezus heeft, hoe zwak hij ook was, het lijden volgehouden. Volgehouden tot 6 uur na die tijd. En 6 uur later roept hij nog met een krachtige, met een luide stem. Het lijden op Golgotha, het was uitputtend, afmattend. Hangen in de brandende zon aan het kruis. En we kunnen ons zelfs voorstellen, gemeente, dat dat lijden voor de Heer Jezus aan het kruis zwaarder geweest is dan het lijden van een doorsnee kruiseling. De Heer Jezus kende niet alleen het lichamelijke lijden. Hij kende niet alleen het psychische lijden, wat al die mensen die gekruisigd werden overkwam, de mensen die langsliepen, die je bespotten, naakt hangen daar, voor het oog van iedereen, de hoon. Het lijden van de Heer Jezus was bovenal geestelijk lijden. Hij leed aan zijn ziel. Zo zwaar dat hij het uitroept. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is dat niet het diepste geweest? Is dat niet het zwaarste geweest van het lijden van de Heer Jezus? Zou hij daar als mens niet onder bezweken zijn? Ja, als zijn goddelijke natuur hem niet ondersteund had, gemeente, want de Heer Jezus is niet alleen mens. Hij hangt daar als mens en hij lijdt daar als mens, maar hij is ook God. En hij wordt ondersteund op een bijzondere manier, voor ons niet te begrijpen, door zijn godheid. Het was ook niet voldoende geweest als de Heer Jezus als een volkomen, volmaakt, rechtvaardig mens geleden had en gestorven was. Nee, hij moest ook God zijn om het lijden vol te kunnen houden tot het einde toe. Maar ook, en gemeente, dat is ook zo belangrijk. Omdat het feit dat hij God is, ook die oneindige waarde aan zijn offer geeft. Zodat zijn offer een volkomen betaling kan zijn. Niet voor de zonde van één of twee mensen. Maar voor de zonde, al was het nodig. Zoals een belijdenisgeschrift zegt, van 10.000 werelden. Die goddelijke natuur van de Heer Jezus. En gemeente, dat blijkt. Dat blijkt. Als de Heer Jezus zo luid roept. Als hij aan het einde van zijn leven, aan het einde van zijn lijden gekomen is. Na al die afmatting, na al die uitputting. En hij heeft toch nog de kracht om luid te roepen. Zodat het over Golgotha klinkt. Gemeente, dat heeft iets bovenmenselijks. Uit deze roep, die luide roep, blijkt, hij is meer dan een gewoon mens. Zijn lijden is meer dan gewoon menselijk lijden. Hier gebeurt iets bijzonders. Gemeente, dat heeft die hoofdman over 100 die daar aan de voet van het kruis staat gevoeld. Hij heeft de tekenen gezien, dat is waar. Maar hij heeft toch die stem van de Heer Jezus in zijn oren horen klinken. En gezien dat hij na die luide roep stierf. En toen heeft hij het gezegd, werkelijk. Deze mens was Gods zoon. De Heer Jezus laat met die luide roep iets van zijn godheid merken. Door met luide stem te roepen laat hij zien, mijn kracht is niet uitgeput. Zeer zwak, zeer zeker. En toch nog kracht om te roepen. De Heer Jezus sterft niet van uitputting. Hij legt hier vrijwillig zijn leven af. Hij geeft hier zijn leven uit eigen vrije beweging in de handen van zijn Vader. Gemeente, het is niet dat de Heer Jezus daar aan het kruis, aan het worstelen is tegen de dood. En zich verzet tegen die langzaam intredende dood. Dat hij van uitputting op het laatste strijd moet opgeven. Dat hij de dood niet langer tegen kan houden en dat hij onverbiddelijk intreedt. Nee! Met zijn luide roep laat de Heer Jezus zien dat hij volkomen macht heeft over de dood. Zijn leven wordt niet van hem afgenomen. Het wordt hem niet uit de handen gewrongen. Hij legt het vrijwillig af. Gemeente, dat brengt me bij het tweede punt. De vrijwilligheid in Jezus sterven. Hij gaf de geest. Zo schrijft Matthäus in onze tekst. Je zou dat vanuit het Grieks, als je dat wilt, ook kunnen vertalen met hij zond de geest weg. Of zoals de kanttekening bij de Statenvertaling het zegt, hij liet de geest van zich gaan. En met zijn geest wordt dan zijn ziel bedoeld. Nu wordt die uitdrukking, de geest geven, ook in onze tijd wel gebruikt. U herkent dat misschien ook wel, u weet dat ook wel, hè, dat als iemand sterft ook wel eens gezegd wordt, hij gaf de geest of zij gaf de geest. Op zichzelf is dat niet verkeerd, want het is geen uitdrukking die de evangelisten speciaal bedacht hebben voor het sterven van de Heer Jezus. Het is geen uitdrukking die je daarom ook alleen voor het lijden en sterven van de Heer Jezus zou mogen gebruiken. Het is misschien nog weer wat anders als je het gaat gebruiken voor gewoon een gebruiksvoorwerp. Als iemand zegt, nou, mijn wasmachine gaf de geest. Tuurlijk, ik begrijp wat ermee bedoeld wordt. Maar misschien moet je dan toch een beetje oppassen, omdat deze woorden in het evangelie over de Heer Jezus gebruikt worden. Die uitdrukking, de geest geven, die was al bekend voor die tijd. Bijvoorbeeld in de Septuagint. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt. Dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. De Griekse vertaling van het Oude Testament. Die was al geschreven voordat de Heer Jezus op aarde kwam. Omdat heel veel Joden geen Hebreeuws meer kenden en vanuit het Grieks de Bijbel konden lezen. In de Septuagint komen die uitdrukking de geest geven ook al tegen. Zo zegt de Septuagint over Rachel. Dat zij bij de geboorte van Benjamin de geest geeft. Haar ziel verliet haar lichaam, zo vertaalt de HSV dat vanuit het Hebreeuws. Dus we kunnen niet zeggen dat de Heer Jezus de enige is die de geest gegeven heeft. Er zijn wel uitleggers die dat zo uitleggen, dit gedeelte, dat ze zeggen, ja, de Heer Jezus, hij zond zijn geest weg, hij liet zijn geest gaan. Ja, inderdaad, dat is alleen wat de Heer Jezus kon. En in die zin, als deze uitdrukking ooit van toepassing was, dan wel op de Heer Jezus. Hij heeft op een bijzondere manier de geest gegeven. Letterlijk zijn geest in de handen van zijn vader gegeven. Er komt voor u en voor mij natuurlijk ook een moment dat we moeten sterven. Dat komt voor ons allemaal, dat weten we. En gemeente, ik hoop dat u, als het zover is, dat mag doen in het volle geloof. Door het ware geloof in de Heer Jezus Christus. Dat u ook uw ziel mag overgeven. In vol vertrouwen. Zoals Stefanus dat deed toen hij gestenigd werd en toen hij bad, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Toch gemeente, wij kunnen onze geest niet bevelen. Wij kunnen onze geest niet sturen. De Heer Jezus wel. Hij legt doelbewust en daadwerkelijk zijn geest in de handen van zijn vader. Een sterven overkomt hem niet. Het is een daad. Als enige op deze aarde had de Heer Jezus macht om zijn leven af te leggen. Ook macht om het weer op te nemen. We lezen het in Johannes 10, vers 17 en 18, waar hij zegt, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het opnieuw op te nemen. Niemand neemt het van mij af. Maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven. En het macht om het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Luid roept de Heer Jezus aan het kruis. En het laat ons zien dat de Heer Jezus zelfs aan het kruis, zelfs in zijn sterven nog macht en regie heeft. De bekende kerkvader Augustinus die heeft over dit moment gezegd, de Heer Jezus gaf zijn leven omdat hij het wilde, toen hij het wilde en zoals hij het wilde. Zijn sterven is een daad. Ja, gemeente, daar moet ik nog iets meer over zeggen. Want het is natuurlijk niet zo, zo wordt dat zelfs wel eens voorgesteld, alsof de Heer Jezus zichzelf van het leven beroofd zou hebben. Dat zou een godslastelijke gedachte zijn. Het is verschrikkelijk hoe er in onze wereld over zelfdoding gesproken wordt. Alsof dat niet iets vreselijks zou zijn. En alsof we er niet alles aan zouden moeten doen om te voorkomen dat iemand ooit zo ver komt. Op het moment dat je iemand gaat helpen, dan is dat niet alleen goddeloos, maar ook buitengewoon hard, onmenselijk. In plaats van dat je hem helpt bij zijn problemen, help je hem het leven uit. Nou, gemeente, ik zal daar nu niet verder op ingaan, dat is dit moment niet. Maar het laat wel zien, hè, wat de Bijbel ook zegt, dat de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn. En laten wij mensen die het moeilijk hebben bijstaan, gemeente. Daar wil ik u wel toe oproepen, hoor. Laten we ze perspectief bieden. Laten we ze ook wijzen op hem die geleden heeft. En hoe hopeloos de situatie ook is. En je kunt je hopeloos voelen, maar het is nooit hopeloos. Omdat de koning van Pasen aan het kruis hing. Weet je, we moeten ook in het geval van zelfdoding, ik ga nu niet in op alle moeilijke pastorale vragen eromheen, maar we moeten ook maar niet spreken over een vrijwillig levenseinde. Nee, zelfs als iemand denkt dat hij dat vrijwillig doet, dan is het feitelijk nog zo dat het geen daad van vrije wil is. Alleen, al waren het alleen maar omdat onze wil van nature geknecht is door de duivel. Gemeente, iemand die zichzelf van het leven berooft, die sterft niet vrijwillig. Hij treft maatregelen, of zij, waardoor hij zichzelf dwingt om te sterven. In het geval van de Heer Jezus is dat totaal anders. Kijk, de vijanden van de Heer Jezus, die nemen alle maatregelen om hem te doden. Maar ondanks dat blijft de Heer Jezus leven tot op het moment dat hij door een daad van zijn wil zijn ziel in de handen van zijn Vader legt. Gemeente, het gaat misschien wat ver, maar ik las in de voorbereiding een commentaar van een oude methodistische predikant. Methodisme, dat is ontstaan vanuit John Wesley. En een van de predikanten uit de generatie na Wesley, die schrijft hierover dat de Heer Jezus als enige van alle mensen die er ooit geweest zijn, levend had kunnen blijven, zelfs onder de grootste martelingen, zolang als hij maar wilde. Zijn ziel verliet zijn lichaam pas op het moment dat hij dat passend vond. Gemeente, ik ben geneigd om te denken dat dat waar is. De Heer Jezus bepaalde zelf het moment waarop hij zijn geest in de hand van zijn Vader gaf. En dat is het moment waarop hij alles gedaan heeft wat hij moest doen. Als alles volbracht is. Als hij de straf heeft gedragen. En dan neemt hij ook heel bewust uit vrije liefde dat laatste deel van de straf op zich. Namelijk de lichamelijke dood. Als alles volbracht is, dan kan en wil hij sterven. Gemeente, hier blijkt de liefde van de Heer Jezus. Het waren niet de spijkers die hem aan het kruis hielden. De Heer Jezus die had er al voor kunnen kiezen om niet aan het kruis te gaan. Dat had hij heel makkelijk kunnen vermijden. Hij had er ook voor kunnen kiezen om toen het hem zo zwaar viel van het kruis af te komen, om op het moment dat de donkerheid, de duisternis inviel, om er toen voor te kiezen, nu kom ik van het kruis af, of nu geef ik mijn geest op. Daar had hij ook voor kunnen kiezen. Maar de Heer Jezus deed dat niet. De Heer Jezus bleef aan het kruis en bleef leven, totdat hij alles gedragen had wat nodig was. Hij droeg aan het kruis het meest vreselijke wat er is. De Godverlatenheid. De hel in de hel om van God verlaten te zijn. Gemeente, dat is de straf. De helse straf op de zonde. Hij bleef daar hangen totdat alles volbracht was. De schriften vervuld waren. Totdat hij betaald had aan het recht van zijn vader. Totdat hij betaald had wat wij God schuldig zijn, u en ik. Hij bleef daar zo lang als zijn vader dat wilde. In gehoorzaamheid aan zijn vader. In volmaakte liefde tot zijn vader. Maar ook in volmaakte liefde tot zondaren. Voor wie hij de prijs betaalde. En als dan alles volbracht is. En dan verlaat hij met een alles overtreffende majesteit en waardigheid dit aardse leven. Nooit leefde iemand zoals de Heer Jezus geleefd heeft. Nooit stierf iemand zoals de Heer Jezus gestorven is. Met een luide roep. Als de machthebbende. Hij sterft hier. Als de koning van het leven. De Heer Jezus streed nadat hij alle vijanden verslagen heeft. Ten slotte ook de dood. De laatste vijand die te niet gedaan wordt tegemoet. Matthew Henry die ziet in dat luide roepen van de Heer Jezus. Als het ware een aanvalskreet. Zoals een leger dat aanvalt. Soms de aanvalskreet kan aanheffen. Zoals er op een trompet geblazen wordt. Zo valt de Heer Jezus onze geestelijke vijanden en hier de dood aan. Met een heldenmoed. Hij wijkt niet terug. Hij gaat de confrontatie met de dood aan. Hij kijkt de dood in al zijn gruwelijkheid in de ogen. En hij treedt haar tegemoet. En hij doodt de dood in zijn dood. Stervend betaalt hij. En behaalt hij de overwinning. Die met Pasen duidelijk wordt. En dat alles uit liefde. Nee, de Heer Jezus was niet onderworpen aan de noodzaak van de dood. Zoals u en ik dat zijn. U en ik, wij moeten sterven. De Heer Jezus was geen zondaar. En hij hoefde zo bekeken ook niet te sterven. Hij moest sterven alleen omdat hij door God tot zonde werd gemaakt. Omdat hij de schuld van zondaren op zich nam. Omdat God de Vader die schuld hem toerekende. Die schuld die nam hij vrijwillig op zich. Hij stierf ook vrijwillig. Wij moeten sterven, u en ik en jij. Wij zijn zondaren. De dood is een oordeel. Weet u dat? Ik moet sterven. Want ik heb tegen God gezondigd. De Heere God die had het tegen Adam gezegd. Als u van die boom eet. In het midden van de hof. Dan zult u de dood sterven. Ah, wel nee, zei de duivel. Ah, wel nee, zegt de duivel nog steeds. En wij geloven hem. De dood gaat door in deze wereld. En iedere dag kunnen we dat merken. En wie leeft erbij? Bah, zegt u, dat is wel een heel zwartgallig perspectief. Nee, gemeente, nee. U moet bij twee dingen leven. Bij uw eigen dood en bij de dood van de Heer Jezus. En dat is werkelijk leven. Misschien zijn er wel mensen die ermee zitten. Hier in de kerk. Het zou toch kunnen? Misschien een jongere. Ja, ik moet sterven. En dan? Voor God verschijnen. Verantwoording afleggen van uw leven, van jouw leven. Kan ik dat? Zou ik straks tegen een heilige en rechtvaardige God kunnen zeggen, nou God, ik heb het er toch redelijk van afgebracht. Maar best gedaan en best gelukt. U weet toch wel beter. En jij? Geen draad. Niets. Niets goeds. in mij. De apostel Paulus schrijft, ik weet dat in mijn vlees geen goed woont. Een verloren mens. Die naar de wet van God de dood verdient. Gemeente, dat eist de wet. Uw en jou en mijn dood. Niet alleen de tijdelijke dood, maar de eeuwige dood. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna volgt het oordeel. Zo lezen we in de brief aan de Hebreeën. Gemeente, daar moeten we maar niet te makkelijk over denken hoor. De dood is een vijand. En zolang wij nog buiten de Heer Jezus zijn, kan het oordeel van God alleen maar verschrikkelijk zijn. Veracht u de Heer Jezus en zijn werk nog? We kunnen alleen in vrede sterven als we hem werkelijk kennen. Als we hem kennen die hier aan het kruis hangt. Als we hier hem kennen die betaalt voor totaal verloren mensen. Kunt u sterven? Kun jij sterven? Omdat je al gestorven bent met de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij gaat hier de confrontatie aan. Met de dood in al zijn gruwelijkheid. Hij behaalt de overwinning die blijkt met Pasen. Bent u bang om te sterven? Zoek uw hulp bij de Heer Jezus. Zoek uw troost bij de Heer Jezus. Gemeente, dat brengt bij het derde punt. De troost van Jezus sterven. Want wat een troost. Mag er dan van zijn lijden en sterven uitgaan. Als we met hem door het leven gaan. Ja, dan gaan we de weg met hem. Ook als we de dood ingaan. Dan mag je weten dat je die weg niet alleen gaat. Dan mag je ook weten dat hij je voorging op die weg. En dat er geen plaats is waar je komen zult waar hij niet geweest is. Gemeente, andere mensen kunnen ons als wij sterven moeten niet helpen. Andere mensen moeten we loslaten. Dat kan ook heel moeilijk zijn. Dat kan ook een worsteling zijn. Daar wil de Heer ook wel voor zorgen als het zover is. Mensen kunnen ons niet helpen als het uur van de dood daar is. Maar de Heer Jezus wel. Hij weet wat het is om te sterven. Hij weet wat de dood is. Maar hij heeft de dood ook verslagen. Hij heeft de dood verslonden. Tot overwinning. Ja, de Heer Jezus, hij wil bij je blijven. Als je het van hem verwacht en als je op hem hoopt, dan laat hij je niet in de steek. Zelfs niet als je sterven moet. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Als u, als jij door een echt geloof aan de Heer Jezus verbonden bent, dan is jouw dood ook geen betaling meer voor de zonde. Want de straf op de zonde heeft hij gedragen. Hij heeft betaald. Voor wie de Heer Jezus kent, maakt hij de dood tot een doorgang naar het eeuwige leven. Dat heeft hij gedaan daar op Golgotha. Toen hij de geest gaf. Hij kende geen zonde. En heeft geen zonde gedaan en toch stierf hij. Hij nam vrijwillig. Vrijwillig. De schuld van zondaren op zich. Daarom hangt hij hier. En daarom sterft hij. Met een vrijwillige daad. Hij neemt bewust. Vrijwillig. Ook dat deel van de straf op zich. Om een volkomen zaligmaker te kunnen zijn. We zien hier zijn vrijwillig offer. In dat roepen. In dat sterven. Hij offert zichzelf aan God. Door de eeuwige geest. Zichzelf opgeofferd aan de Vader. En zo verdient hij de eeuwige zaligheid. Voor mensen die de eeuwige rampzaligheid verdienen. Gemeente, hij betaalt. En daarom is er vrijspraak. Al was u de meest schuldige zondaar. Hij betaalde niet een beetje. Maar volkomen. En wie van de Heer Jezus is. En wie bij de Heer Jezus hoort. Die krijgt vrijspraak. Dan heeft God de Vader niets meer van je te vragen, niets meer van je te eisen, want dan heb je al betaald in en door Hem. Het eeuwige leven en de zaligheid voor mensen die dat niet verdienen, door Hem verdiend. Omdat Hij vrijwillig stierf, vrijwillig gewillig. Kent u de Heer Jezus zo? Als een vrijwillige zaligmaker. Als een gewillige zaligmaker. Hij werd niet gedwongen. Hij deed het allemaal uit liefde. Wat een wonder als je de Heer Jezus zo mag kennen. Als je hem zo ontmoet hebt. Als je hem zo ontmoet hebt vanuit het woord. Als u gezien hebt dat hij gewillig is om de prijs te betalen. Hoort u het vanavond in die roep? Hoort u het vanavond in zijn sterven? Weet u wat u nooit moet denken? Is dat de Heer Jezus niet zou willen en dat u wel wil. Want zo is het niet. Nee, de Heer Jezus heeft de zaligheid van zondaren op het oog. En hij laat ook vanavond zijn werk verkondigen. Dat is niet voor niets. En hij laat ook vanavond u nog roepen. Hij is gewillig. Hij wil de grootste zonde vanavond hier in de Ichterskerk zaligen. Dat is zijn woord. Hij was niet alleen gewillig om te gaan lijden en te sterven. Hij was niet alleen gewillig om te betalen. Maar gemeente, hij is ook gewillig om wat hij verdiend heeft toe te passen in uw leven, in jouw leven. Hij is ook gewillig om dat uit te delen. Niet omdat u erom vraagt, niet omdat u het verdient. Maar omdat hij bewogen is. Gemeente, de roepstem van de Heer Jezus klinkt vanavond nog. En wat roept hij dan? Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Alle gij einde der aarde. Ik ben God. En niemand meer. Stervende liefde, gemeente. Stervende zaligmaker. Die mag ik u vanavond voorstellen. We bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Gemeente, laten we zingen. Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. En de vrede met een kus van het recht gegroet. 85:4. Gemeente, laten we danken en bidden. Heere Jezus, u gaf uzelf vrijwillig en bent vanavond nog even vrijwillig, gewillig om zondaren zalig te maken. En Heere, we danken u daarvoor. Dat u, Heere Jezus, die weg naar het kruis ging. En dat u zo'n gewillige zaligmaker bent. We hebben het vanavond mogen horen, Heere Jezus, hoe u riep. En in uw roep hoorden wij uw goddelijkheid. En we hebben het gehoord hoe u stierf. En daarin hoorden we uw vrijwilligheid. Ja, Heere, we hebben ook gehoord die troost. Die er ligt, zowel in die roep. Zo volkomen betaald, als ook in die gewilligheid die we vanavond nog steeds mogen ervaren, Heere Jezus. Zo hebt u zich aan ons voorgesteld. We hebben u zien sterven. Heere, geef dat dat ons niet koud laat, maar dat het ons aangrijpt tot in het diepst van ons wezen. En dat dit ons leven bepaalt. En dat we het werkelijk vanuit de grond van ons hart zullen zeggen, Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijn dood, u hebt zich voor mij gegeven. Heere, wat een wonder als dat door de Heilige Geest in onze harten gedrukt wordt. En als we, Heere, ons ook aan u gaan overgeven door het ware geloof, als we door dat geloof aan u verbonden worden. Heere, wat een wonder dat u zelf dat werkt. Wat een wonder dat u zelf die geest gegeven hebt en dat u zelf ook de Heilige Geest gegeven hebt. Dat u met die geest ook werken wilt in de harten van de mensen die u misschien nog aan het meest haten. Ook die, Heere. Want al zijn wij onwillig, u bent gewillig. En al staan wij tegen, en al zijn wij misschien onverschillig, maar u niet. En u laat het prediken. Ook vanavond weer, Heere God in de hemel, geef dat dit rijke vruchten geven zal. Heere Jezus, u hebt zelf die belofte gekregen van uw Vader. O God, u hebt het beloofd. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En dat betekent toch dat er mensen tot geloof en tot bekering zullen komen door dit werk. Door deze betaling van u, Heer Jezus. Maar we danken u voor wat u leed. En we danken u dat u stierf. En zo mogen we heen leven naar de paasmorgen, Heere. Zo mogen we heen leven naar het moment waarop alle onverderfelijkheid aan het licht gebracht wordt. Waarop alles wat nu nog vergankelijk is, maar eenmaal zal alles wat sterfelijk is onsterfelijkheid aandoen. Als we met u verbonden zijn door dat geloof, Heere, schenk het ons. Wil dat versterken en werken in ons harten. Ga met ons mee als we van hier gaan. Geef ons verder nog een goede, gezegende vrijdagavond en ook een goede, stille zaterdag. Mogen we op de paasmorgen het horen. De Heere is waarlijk opgestaan. En mogen we het zingen. Halleluja. Amen. Gemeente, zingen we nu nog Psalm 72, vers 2 en vers 11. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. En ook het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 2 en 11.
Yeah.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.